Welkom allemaal, wat leuk dat jullie er zijn. Ik heb het ook weer gevonden, dankzij de GPS, ergens in de polder, er ligt Dronten. Maar de GPS heeft me daar feilloos naartoe geleid. Wij gaan lezen, maar natuurlijk niet dat hele gedeelte. Wij gaan lezen het eerste verse van Hebreeën 3. Dan komen we er meteen in. En ik heb u de vorige malen al gezegd, ik doe dat uit de minst slechte vertaling die er in het Nederlands is, want het blijft maar behelpen natuurlijk, hè. Vertalen is maar behelpen. Maar dit is toch wel een hele goeie, met mooie inleidingen en mooie voetnoten en kanttekeningen. De beste die er is. Ik heb er nog wat, dus ik sla er meteen een slaatje uit. Als u belangstelling hebt, dan mag u het zeggen. Maar misschien dat iedereen die belangstelling had, hem vorige keer wel gekocht heeft. Wij lezen uit Hebreeën 3, dan kunt u meteen dus horen hoe die telosvertaling klinkt. Hebreeën 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hogepriester van onze belijdenis, Jezus, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Nou, dat is een mooi begin van dit gedeelte. Ik ga natuurlijk niet op elk detail in, daarvoor is eenvoudig helemaal niet de tijd. Maar het is ook soms heel nuttig juist om de grote lijn gewaar te worden. Terwijl je, als het allemaal over de details gaat, je daar helemaal in kunt verliezen en dan raak je helemaal de weg kwijt. Nou, we herinneren ons, als we hier was van de vorige keer, dat de Hebreeën mensen zijn die wij vandaag zouden aanduiden als Messias belijdende Joden. Joodse mensen die de Heer Jezus hadden leren kennen als hun Messias, als hun verlosser en Heer. Maar als je de brief leest, dan krijg je ook de indruk dat ze onder druk stonden. In hoofdstuk 10 vooral zie je dat ze werden vervolgd. We vermoeden dat dat betekent dat ze door orthodoxe Joden die van Jezus niets moesten hebben, werden vervolgd. En dat daarom sommigen van hen in de verleiding kwamen om dan maar weer terug te keren tot het Jodendom en het evangelie eraan te geven. Nou, en dan laat de schrijver, zo noem ik hem steeds, want we weten niet wie het was. De schrijver laat dan zien wat een ongelooflijk mooi iets ze ontvangen hebben in Christus. Het gaat hem om een persoon. Het gaat er niet om twee godsdiensten met elkaar te vergelijken. Jodendom en christendom, waarbij dan het christendom volgens de schrijver er beter vanaf komt dan het jodendom. Het gaat niet om systemen, het gaat niet om godsdiensten. Het gaat vooral om een persoon. En daar is hem alles om te doen. Een persoon die groter is dan de engelen, hebben we al gezien de vorige keer. Zo groot is dat hij het hele aardrijk aan zijn voeten zal onderworpen. Hij is groter dan Mozes, hij is groter dan Jozua, hij is groter dan Aaron. En dat gaat maar steeds zo door. En de schrijver probeert daarmee de harten van die mensen te winnen. Jullie zijn bezig het allermooiste en het allergrootste wat deze wereld ooit gekend heeft kwijt te raken. Dat moet je niet doen, dat is dom. Je verliest alles. En dat bouwt hij langzaam op. In hoofdstuk 1 hebben we vooral aandacht gevraagd vorige keer. Voor het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God is. In hoofdstuk 2 vooral voor het feit dat hij de Zoon des mensen is. De mens bij uitstek. En nu gaan we dan verder. En het eerste vers zegt het al meteen. Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dat doet de schrijver wel vaker. Hij richt het oog op Jezus. Kijk eens naar hem. Want Jezus is natuurlijk die apostel en hoge priester. Mooi die dubbele benaming. En als je verderop leest, dan kan het niet anders of de schrijver denkt aan Mozes en Aaron. Want het woord apostel betekent natuurlijk gewoon gezant. Het gaat hier niet om dat Jezus een van de 12 apostelen zou zijn geweest. Nee, hij is apostel met een hoofdletter. Maar hij is ook een gezondene van God. Precies zoals Mozes dat was. En het gaat hier vooral om de vergelijking tussen Mozes en Jezus. En als het staat hoge priester, dan denkt de schrijver natuurlijk aan Aaron. En hij laat zien, dat zullen we ook al een begin mee maken, dat Christus ook groter is dan Aaron. Nou, voor een Jood, een orthodoxe Jood, is dat ongeveer het ergste wat je kan zeggen. Mozes wordt zo grotelijk vereerd, dat kun je ook wel begrijpen. Hij is degene die de Torah aan Israël gegeven heeft. Dat is geen kleinigheid. Mozes heeft de bijnaam Rabbeinu, onze meester, onze leraar. De leraar bij uitstek. Alle profeten zijn daaraan ondergeschikt. En het idee dat er dus nu een profeet zou zijn met naam Jezus, die groter zou zijn dan Mozes, dat is onvoorstelbaar. Maar als je al gezien hebt dat Jezus de zoon van God is, en dat is Mozes niet. En in hoofdstuk 2 dat hij de zoon des mensen is in de zin van Psalm 8, en dat is Mozes ook niet. Dan zie je al dat daarmee een begin gemaakt is om de grootheid van Christus te beschrijven. Maar nu gaat de schrijver het dan ook heel speciaal hebben over Mozes. Mozes die had ook te maken met een huis. Of je daarbij nou denkt aan zijn familie, dat doe je eigenlijk meer bij Aaron. Aaron en zijn huis, dat betekent Aaron en zijn zonen, zijn familie, zijn gezin. Bij Mozes denk je ook vooral aan de tabernakel. Mozes is degene die de tabernakel heeft laten bouwen. Volgens de aanwijzingen die hij gekregen had. En nu zegt de schrijver, dan moet je eens kijken naar onze Mozes, de ware Mozes. De oude kerkvaders noemden Christus al Novus Mozes, de nieuwe Mozes. En je zou kunnen zeggen, zelfs een die groter is dan Mozes. Want dat huis van Mozes, dat was maar een huis van aardse materialen. Hoe mooi ook, die tabernakel. Maar het huis van Christus, dat zijn wij, zegt de schrijver in vers 6. Daar heeft hij het over die Messias beleidende Joden, maar er is natuurlijk heel veel in deze brief dat evenzeer op ons van toepassing is. Wij zijn het huis van Christus. Wij zijn, zegt hij verderop in vers 14, zijn metgezellen. Wij horen bij hem. Wij zijn eengemaakt met hem. En dat niet alleen. Mozes wordt hier ook in die eerste pericoop genoemd een dienaar van God. Ja, natuurlijk. Mozes, Jozua en Aaron, het waren allemaal dienaren van God. Dat is ook een eretitel, daar is niks mis mee, integendeel. Maar Jezus is meer dan dat. Jezus is, zegt vers 6, zoon over Gods huis. En omdat hij zoon van God is, God de Zoon, betekent dat ook dat hij de bouwer is van het huis. Hij is niet alleen maar de dienaar van dat huis, dat is zijn gemeente, dat zijn wij, met alle gelovigen op deze aarde, Joods of niet-Joods, maar wel gelovigen in de Heer Jezus. Wij zijn allemaal met hem verbonden tot dat ene huis en hij is niet alleen maar dienaar van dat huis, maar hij is de bouwer van dat huis. Degene die alles bouwt, dat is God, hebben we gelezen. God heeft ook de tabernakel gebouwd door middel van Mozes. Maar in zekere zin, zegt de schrijver, was dat Jezus. Want Jezus is de Zoon van God, door wie God alles geschapen heeft. Dat hebben we al in hoofdstuk 1 gezien. En zo heeft ook Christus dat nieuwe huis gebouwd, dat huis van God dat wij zijn. De gemeente van de levende God. Dus hier, ja, Aaron komt straks, die hoge priester die moet nog even wachten. Het gaat hier dus over Mozes tegenover Jezus. Mozes was trouw in alles wat hem was toevertrouwd. Maar er is er toch één die ver boven hem uitsteekt. En als je met een orthodoxe Jood hierover praat, dan ga je niet alleen maar tegen hem zeggen dat de wet die Jezus heeft gebracht mooier is dan de Torah die Mozes heeft gebracht. Daar schiet je niet zoveel mee op. Want het gaat ten diepste om de één en dezelfde wet van God. Nee, je moet zeggen wat de schrijver hier ook doet. Van Mozes kan nooit gezegd worden dat hij de zoon van God is en de zoon des mensen. In de zin van het Oude Testament. Dus Jezus qua persoon steekt alleen al om die twee redenen ver uit boven Mozes. Maar De schrijver haalt Mozes er natuurlijk niet zomaar bij. Je hoeft helemaal geen Jood te zijn om toch het Nieuwe Oude Testament goed te kennen. Ik neem aan dat hier heel wat mensen zijn die het Oude Testament best redelijk kennen, of zelfs heel goed. Want nu, dat doet de schrijver voortdurend, hij herinnert hen aan de geschiedenis van het volk Israël. En in dat hele stuk dat nu volgt, vanaf vers 7, en dat gaat eigenlijk door tot hoofdstuk 4, vers 13, dat is een heel lang stuk, daar gaat het over de woestijnreis van Israël. Dat was natuurlijk voor Israël een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis. Elk jaar wordt met het loofhuttenfeest er nog aan herinnerd dat ze 40 jaren in loofhutten, in hutten, in tenten hebben gewoond. En denk maar aan je eigen geloofsgeschiedenis. Ik spreek u vanavond aan als gelovigen, als christenen. Denk aan je eigen geloofsgeschiedenis. Je was eens in de slavernij van de zonde en van de dood, dat is Egypte. En daaruit ben je verlost. En je bent uit Egypte bevrijd, door de Rode Zee heen. Dat is een beeld van de doop. Dat verzin ik niet, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Want Paulus in 1 Korinthe 10 gebruikt precies hetzelfde beeld. Hij vergelijkt het leven van Gods volk hier op aarde, tot op de komst van het Koninkrijk Gods, met die woestijnreis van Israël. En Paulus heeft daarbij dezelfde bedoeling als de schrijver hier heeft. Het kan natuurlijk ook best zijn dat Paulus Hebreeën geschreven heeft, maar dat weten we niet. Dat is maar een vermoeden en dat doet er verder ook niet toe. De Heilige Geest heeft het ons niet willen vertellen, dus we laten het rusten. Maar Paulus zegt hetzelfde. Hij zegt dat het hele volk van God is uitgeleid uit Egypte, door de Rode Zee heen. Ze zijn gedoopt tot Mozes. Dat is zijn manier van beschrijven van die doortocht door de Rode Zee. En ze gingen achter de wolk aan, door het beloof, door de woestijn. Maar, zegt hij, velen van hen hebben het einde nooit bereikt. We weten dat alleen maar de kinderen van onder de 20, de jonge mensen van onder de 20, uiteindelijk het beloofde land zijn binnengegaan. Dat was dan alweer 40 jaar later. Dat is een heel ernstige zaak. Want ze waren wel uitgeleid uit Egypte, maar dat is nog geen garantie dat je het einde haalt. En de manier waarop Paulus dat toepast in 1 Korinthe 10 is dezelfde manier waarop de schrijver van Hebreeën 3 en 4 dat toepast. Hij zegt, jullie zijn ook allemaal volgelingen van Jezus. Jullie zijn uitgeleid uit de slavernij van de zonde en de dood, dat is het oude Egypte. Jullie zijn gedoopt, dat wordt allemaal hier niet met name genoemd, maar dat moet je even snappen voor de beeldspraak. En nu zijn jullie in de woestijn op weg naar het beloofde land. En denk erom, dat beloofde land in de Hebreeënbrief is altijd het Messiaanse Rijk. Dat zal aanbreken als Christus terugkomt. Dat vind je op allerlei punten, dus dat we nog menigmaal over spreken. En de vorige keer hebben we dat al gedaan. Want daar lazen wij dat het toekomstig aardrijk aan Christus onderworpen is als de Zoon des Mensen. Zo past de schrijver Hebreeën 8 toe. En daar heeft hij het ook over dat Messiaanse Rijk. Als Christus komt, zal hij zijn heerschappij aanvaarden over heel deze werkelijkheid. Dus we zijn op weg. Gods volk, ook het Nieuwe Testamentische volk van God, is al bijna 2000 jaar onderweg. Ze hebben Egypte achter zich gelaten, ze zijn gedoopt tot Christus. En het eerste wat je dan tegenkomt, dat is de Sinaï. Nou, dat zegt de Heer Jezus zelf al in Matthäus 28... Hoe word je een discipel van Jezus, een volgeling van Jezus? A, door de doop. En B, doordat je leert alles wat Jezus geboden heeft. Dus als je een christen geworden bent en je bent gedoopt, dan is een van de eerste dingen dat je bij de Sinaï komt, en dat betekent figuurlijk, dat je leert in de weg van de Heer Jezus te gaan. Je leert zijn geboden kennen. Hij zegt zelf al in Johannes 14 en 15, als je zijn geboden kent en volgt, dan heb je hem lief. Als je hem wil liefhebben, als je echt een volgeling van hem wil zijn, dan moet je zijn geboden onderhouden. Hij is de baas, dan moet je doen wat hij zegt. Dus het gaat er niet alleen om de vraag, hoe kom ik in de hemel? Daar gaat het in de hele Hebreeënbrief niet over. Het gaat om de vraag, hoe kom je in het Koninkrijk Gods? En het antwoord is door achter Jezus aan te gaan. Verlost te worden uit de slavernij van de zonde en achter Jezus aan te gaan. Hem na te volgen en zijn geboden te bewaren. En vanaf de Sinaï weet je wat die geboden zijn. Na een jaar weet je dat dus en dan komen er nog 39 jaar woestijnreis. Nou, Gods volk is al sinds dat de Heer Jezus ons onderwezen heeft in zijn geboden, al bijna 2000 jaar, zei ik al, onderweg door de woestijn. En we begrijpen heel goed wat Paulus zegt. Paulus zegt, al die mensen waren door de Rode Zee getrokken, maar in de meeste van hen had God geen welgevallen. In de meeste van hen trof hij afgodische harten aan. Mensen die hun eigen zin deden. Mensen die eigenlijk ten diepste van God niks wilden weten. Ze waren uitwendig wel deel van het volk Gods, maar ze hadden daar innerlijk nooit deel aan gekregen. En dat waren er heel veel. En dat is exact de toepassing die de schrijver van de Hebreeënbrief ook maakt. Hij zegt, dan moeten jullie uitkijken. Jullie zijn allemaal, nou ik zal niet dat woord christenen gebruiken, doet hij hier ook niet. De Messias beleiden en de Joden houden sowieso niet erg van dat woord. Nadat ze 2000 jaar door christenen vervolgd zijn, kan je dat ook wel een beetje begrijpen. Dus ik noem ze Messias beleidende Joden. Jullie zijn Jezus beleiders geworden. Jullie zijn discipelen, oftewel volgelingen van Jezus geworden. Maar is dat nou een garantie dat je het einde bereikt? Helaas niet. Nou zeg ik u al bij voorbaat, voordat u daar straks vragen over stelt, wat u trouwens rustig mag doen. Ik zeg al bij voorbaat, hier gaat het niet over het vraagstuk of er ook een afval der heiligen is. U kent dat probleem wel. Kunnen mensen die werkelijk wedergeboren zijn ooit toch nog verloren gaan? Daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over, niet over de kant van Gods genade, wat God werkt in het leven van een mens, die zo'n mens ook veilig bewaart ten einde toe. Hier gaat het over onze verantwoordelijkheid. Je kunt wel gedoopt zijn, je kunt wel lid geworden zijn van een goede gemeente, maar dat is allemaal nog geen garantie dat je het einde veilig haalt. Niet vanuit God gezien, daar gaat het nou even niet over, maar gezien vanuit je eigen verantwoordelijkheid. Ben je iemand die trouw wandelt als een discipel van Jezus in het spoor dat Jezus heeft uitgezet? Nou, deze Hebreeën liepen groot gevaar dat niet te doen. Ze liepen groot gevaar, het blijkt uit die hele brief, maar nu begint dat dan heel duidelijk al te worden. Ze liepen groot gevaar halverwege af te haken. Of het nou terugvallen in het Jodendom is, over te gaan tot het heidendom, dat doet er allemaal niet toe. Maar ze liepen gevaar het evangelie los te laten. En om dat duidelijk te maken, citeert de schrijver dan uitvoerig uit Psalm 95. Want daar wordt die situatie beschreven. Meermalen wordt dat hier, het begint al meteen vanaf vers 7, dat te beschrijven. In Psalm 95, daar zie je dat heel velen nooit in de rust ingingen. Dan moet je even begrijpen wat dat is. Dat gaat weer niet over de hemel. Dat hebben wij van de katholieken en de oude protestanten allemaal overgenomen. Het gaat nog om één ding, dat is dat je aan het eind van je leven naar de hemel gaat. Nou, daar gaat het in het Nieuwe Testament zelden over. Het gaat in het Nieuwe Testament tientallen malen vaker over het bereiken van het Koninkrijk Gods. Het gaat erom of je veilig het einde bereikt. Als je discipel van Jezus nu bent, als je nu bereid bent met Jezus te lijden, dan zul je ook straks met hem regeren. Dan zul je straks deel krijgen aan dat heerlijke koninkrijk. Dat is ingaan in de rust. Even verderop zegt de schrijver ook, er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. En die sabbat, dat is de zevende dag van de week. En dat is ook de zevende dag van de wereldgeschiedenis. Dat zeiden de oude rabbijnen al, dat zeiden de oude kerkvaders al, die parallel hebben ze allemaal gesnapt. Die zevende dag van de wereldgeschiedenis, die breekt aan bij de wederkomst van Christus. En dan hebben we te maken met dat Messiaanse Rijk, waarin hij over de wereld zal regeren. Dus ingaan in de sabbatsrust, dat is niet ingaan in de hemel, maar dat is dat koninkrijk bereiken. Nee, velen van hen, Paulus zei, die zijn neergeveld in de woestijn. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt, die zijn onderweg omgekomen. Ze hebben de Heere God verzocht. En de Heere heeft gezworen, dat lees je in Psalm 95. Hij heeft gezworen dat al die afvalligen, ook al heten ze christenen, of al heten ze Messiasbeleiders, doet er niet toe, al die afvalligen zullen dat einde nooit bereiken. Dus dat is een ernstige boodschap. Hij zegt niet alleen maar, och mensen, Jezus is toch veel mooier dan Mozes. Dat je kunt toch niet alleen maar, als je kiezen moest tussen die twee, dan kies je toch het beste. Nee, daar gaat het niet alleen maar om. Daar kun je nog over ruzie maken. Een heleboel Joden zouden het Joden ook veel mooier vinden dan het christendom. Het gaat er niet om wat mooier is, wat aantrekkelijker is. Het gaat om leven en dood. Het Jodendom is tot vervulling gekomen in Christus. Als je Christus kwijtraakt, dan ben je het Jodendom kwijt. Want Christus is daar de vervulling van. En je bent ook het Christendom kwijt, als je dat woord dan graag wil gebruiken. Je bent alles kwijt, je bent het evangelie kwijt. Dat is hetzelfde als omkomen in de woestijn. Je zult het einde nooit veilig halen. En dat wordt ons hier uitvoerig verteld. De ongehoorzamen gaan de rust niet binnen. Als je afvalt van je geloof, of je eigen geloof ontwerpt en dat als christelijk geloof wil presenteren, dan red je het niet. En dat gaat door tot hoofdstuk 4, vers 2. En dan vanaf hoofdstuk 4, moet ik even goed kijken, van hoofdstuk 4, vers 3 tot 10, daar gaat het over de getrouwen. Het is mooi dat in het Grieks geloof en trouw hetzelfde woord is. Een gelovige is niet alleen maar iemand die een bepaald geloof omhelst. Een bepaalde belijdenis heeft geaccepteerd. Een gelovige is ook een getrouwe. Dat is iemand die getrouwelijk Jezus navolgt. Misschien snapt hij niet eens alles wat in de belijdenisgeschriften staat. Hij snapt ook niet alles wat er in de Bijbel staat. Trouwens, wie van ons zou zeggen dat hij wel alles snapt wat er in de Bijbel staat. Maar hij is trouw. En dat is hetzelfde als ze zeggen, hij heeft Jezus lief en hij volgt Jezus na. Naar het beste inzicht dat hij heeft, maar vanuit een hart vol liefde. En ja, als je denkt aan de woestijnreis, dan denk je bijvoorbeeld aan Jozua en Caleb. Die hele generatie van onder de 20, die bij de Sinaï in de 120 waren, die mocht 39 jaar later het beloofde land binnengaan. Maar er waren er twee die ouderen waren, en dat waren Jozua en Caleb. Dat zijn prachtige voorbeelden. Die hebben al die ellende meegemaakt van die hele woestijnreis. Die zijn en uit Egypte verlost. Die hebben dat allemaal meegemaakt wat er in de woestijn gebeurde. En ze zijn trouw gebleven. Toen ze het land moesten verspieden met z'n 12, waren er 10 die met wanhopige verhalen terugkwamen. Vol ongeloof. Behalve deze 2. Jozua en Caleb. En dat geeft aan wat trouw is. Wie volhardt tot het einde, zegt de Heer Jezus, Matthäus 24, die zal behouden worden. Dat klinkt niet erg evangelisch. Want of je nou protestants bent of je bent evangelisch, als je het evangelie ziet er ongeveer als volgt uit. Als je nou maar in de Jezus gelooft, dan komt alles goed. Dan ga je straks naar de hemel. En dat kan de indruk wekken dat als je nou maar 1 keer in de Jezus geloofd hebt, toen je misschien 7 jaar was of zo, of 17. Nou, dan zit het voor altijd goed. En dan doet het er eigenlijk dus niet meer toe hoe je leeft. En dat zijn de mensen die de kant van de verantwoordelijkheid vergeten. Dat zijn de mensen die vergeten dat de schrift ook zegt, luister, als jij zegt dat je een gelovige bent, dan moet dat geloof ook vrucht dragen. En als die vrucht er niet is, dan is dat geloof er ook niet. Dan is het een dood geloof, zegt Jacobus 2. En als dat vrucht draagt, de eerste vrucht is liefde. En dan blijdschap en dan vrede en dat gaat zo door. En de ene laatste is trouw. Dat is hetzelfde woord als geloof. Al deze 9 facetten van die vrucht van de geest, zoals je die vindt in Galaten 5 vers 22, die komen daar aan de orde. Het is een groot misverstand dat je ooit in je leven maar iets gezegd hoeft te worden. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is en dat het dan de rest van je leven er niet meer toe doet hoe je leeft. Maar dan kom je in de hemel. Zo gaat het niet. Waar het om gaat is dat er discipelen van Jezus zijn. Die trouw blijven, achter hem aangaan, trouw blijven tot de dood. Die bereid zijn hun leven voor hem te geven. Die allemaal zwakheden hebben en ook zonden en tekortkomingen. Maar de basis van hun leven is volhouden. Nou, die woestijnreis van 40 jaar, dat was nou inderdaad echt volhouden. En er waren er die het misschien wel 36 of 37 of 38 jaar volgehouden hebben en toen kwamen ze toch nog om. Ik zeg dat niet om u bang te maken. Want gelukkig is het de andere kant, alleen die is hier niet zozeer op de voorgrond. Die andere kant is dat we afhankelijk zijn van de genade van God en van zijn bewarende hand. Dus het gaat er niet om elkaar bang te maken. Want als het om onze trouw ging, dan kwam er misschien helemaal wel niemand uiteindelijk op de eindbestemming aan. Dus het is niet alleen maar een kwestie van onze trouw. Het is een kwestie ook van Gods genadige bewaring. Van de leiding van de Heilige Geest. Maar de nadruk ligt hier, want het is hier een preek tot deze Messias belijdende Joden. Die dreigden af te vallen onder de druk van de vervolging. De boodschap is hier, hou vol, anders red je het niet. En dan kom je om voor de tijd. En dat moet je volledig serieus nemen. En nogmaals, het gaat hier niet om naar de hemel gaan. Het gaat erom, als we volhouden 2000 jaar, dan komen we tenslotte aan in het Koninkrijk Gods. Volhouden betekent niet volhouden tot je laatste snik, maar volhouden tot de wederkomst van Christus. En daarbij zullen er in de eindtijd heel wat slachtoffers vallen, ja. Van de week hebben we weer gehoord, minder dan de helft van Nederland is nog religieus. Wat trouwens grote flauwekul is. Minder dan de helft van Nederland sluit zich aan bij een officiële groepering. Dat is wel even wat anders. Ik weet niet eens of jullie wel tot die officiële groeperingen gerekend zouden worden. Het is een onderzoek van Likmetvisje. Er zijn ongelooflijk veel religieuze mensen in Nederland. En in zekere zin is iedereen religieus, maar dat voert nou een beetje ver. Maar heel veel mensen hebben weet van God. En ook wel weet van het feit dat ze God moeten dienen. En als ze God niet zouden dienen, dat het slecht met ze afloopt. Niet omdat ze dan niet naar de hemel zouden gaan, maar omdat ze het koninkrijk Gods niet zouden bereiken. We horen in deze brief over de toekomstige goederen, over het toekomstig aardrijk, over de toekomstige stad. En zo gaat het maar door. Het gaat om waar het de Jood nog steeds om gaat, om de verwachting van de komst van de Messias en de komst van zijn koninkrijk in vrede en gerechtigheid. En als je nou verder kijkt in dit hoofdstuk, ik heb u al gezegd, ik ga hier niet in detail treden. Ik wil alleen nog even dit zeggen voordat ik nou naar het volgende stukje toe ga. Jozua wordt hier ook genoemd. Want u weet, Mozes en Jozua vormen wat je zou kunnen noemen een dubbeltype. Daarmee bedoelen we dat twee mensen nodig zijn om één plaatje van de Heer Jezus te geven. Hetzelfde vind je bij David en Salomo. Die samen ook een prachtig plaatje geven van het koningschap van Christus. Het is trouwens niet alleen maar het geval bij Mozes en Jozua, maar ook bij Mozes en Aaron natuurlijk. Het zijn ook twee kanten van dezelfde medaille, maar dat komt later nog wel aan de orde. Maar Mozes leidde hen door de woestijn en Jozua was geroepen om hen in te voeren in het beloofde land. Wat betekent hen in te voeren in het koninkrijk Gods. Beide zijn daarin één type van de Heer Jezus. Hoe komen wij veilig aan het einde door de Heer Jezus? Dat doet hij door zijn Heilige Geest, maar dat staat hier niet op de voorgrond. En wie leidt ons tenslotte in het koninkrijk? Dat is de Heer Jezus. Ik ben dan voorgesteld als Jozua. Op een bepaald moment moest Mozes terugtreden. Hij was ook maar een zwak mens. Hij had gefaald. Hij mocht het beloofde land niet binnengaan. En dan komt Jozua daarvoor in de plaats. En Jozua is net zozeer een type van de Heer Jezus. Frappant genoeg. Jozua en Jezus is in het Hebreeuws precies hetzelfde woord. Yeshua of Joshua. Grappig, als hier Jezus staat in deze brief, dan wordt dat in het Grieks precies geschreven, Jezus. Maar Jozua hier in dit hoofdstuk is in het Grieks ook Jezus. Het is gewoon hetzelfde woord. Dus het is bij Jozua wel helemaal duidelijk. Hij is een type van Christus die zijn volk uiteindelijk door al die eeuwen heen bewaard heeft. En dan gaat het echt niet alleen maar om de Messias belijdende Joden, die in de eerste plaats, maar dan gaat het uiteindelijk om de hele kerk van God. Om de hele gemeente van de Heer Jezus. Hij is een type van Christus die de garantie vormt dat het volk het einde bereikt. En dan zeg ik nog een keer, je moet daar dus constant vanuit twee gezichtspunten naar kijken. Als het gaat om het gezichtspunt van de goddelijke genade, dan zegt God, ik bied de garantie dat na 2000 jaar mijn volk het einde zal bereiken. En het vrederijk zal binnengaan. Dat gebeurt door de genadige bewaring van God in de persoon van de Heer Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest. Maar de andere kant van de medaille is, of u en ik daarbij zullen horen, dat is een ander verhaal. Hij zal zijn volk brengen op het eindpunt. Maar of wij daar ook bij zullen horen, dat is een zaak van onze verantwoordelijkheid. En daar gaat deze hele brief over. En die twee kanten moet je nooit tegen elkaar uitspelen. Dat hebben we al 400 jaar geleden gedaan. Vandaar dat we de volgende keer, volgende maand de Dordtse synode gaan herdenken. Die 400 jaar geleden begon. Daar ging het ook over de vraag naar de verhouding tussen Gods soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens. En die twee moet je nooit tegen elkaar uitspelen. Je mag dus nooit zeggen, oh, God is genadig, hij zal wel zorgen dat ik ook het einde bereik. Ho, ho, ho. En waar ben je dan zelf met je verantwoordelijkheid? Gaat het zo op je slofjes? Maar omgekeerd, als je alle nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de mens, en het dus helemaal van de mens afhankelijk zou maken of die het einde bereikt, ja, dan ziet het er slecht uit. Dan weet ik niet of een van ons wel aan het einde zal komen. Want uiteindelijk zijn we toch ook weer 100% afhankelijk van de genade van God. Nou, dat is al een heel onderwerp op zich. Daar kun je een hele avond al over praten. Dat verband, die samenhang, die harmonie tussen Gods soevereine genade en bewaring en aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens. Ook van Gods volk als geheel. Of het nou Israël in het Oude Testament is, in de woestijn, of de gemeente van God in het Nieuwe Testament. En dan eindigt dit gedeelte met prachtige woorden over het woord van God. En die wil ik even iets meer aandacht geven in vers 12 en 13 van hoofdstuk 4. Het woord van God gaat hier niet zoveel over de Heilige Geest. Ook daarvoor is weer balans nodig, nietwaar? Als je alleen de nadruk legt op het woord en niet op de geest, dan kweek je fariseërs, heeft iemand een keer gezegd. En als je alle nadruk legt op de geest en niet op het woord, dan kweek je fanatici. Nou, ik mag kiezen welke van die twee u wil worden, maar dat wil u natuurlijk niet. Het gaat weer om de balans tussen woord en geest. Maar de geest staat hier op de achtergrond. Komt later nog wel. Het woord, het woord. Het woord is het woord dat Israël meekreeg op de Sinaï. Op dat woord spreken wij elkaar aan. Dat woord is niet makkelijk. Daarom hebben we theologen uitgevonden om ons te helpen dat woord te snappen. En die vergissen zich ook wel eens een keer, want ze zijn het vaak onder elkaar ook niet eens. Maar daar mag je niet achter verschuilen. Uiteindelijk is er zoiets als het er staat geschreven. Daar heeft de Heer Jezus 3 keer de Satan mee bestreden bij de verzoeking in de woestijn. Je moet soms ook gewoon durven zeggen, er staat geschreven, punt. En verder geen gezeur. En zo is het hier ook. Of het nog gaat over Psalm 95. Je mag je spiegelen aan dat woord van God. Je mag in dat woord kijken, je afvragen, ben ik eigenlijk wel een goed christen? Ja, ik ga naar een evangelische gemeente of ik ga naar een protestantse gemeente. En ik vervul trouw mijn godsdienstige verplichtingen. Maar ben ik een goede discipel van Jezus? Daar gaat het over onze verantwoordelijkheid. En dan kun je niet te snel alleen maar achter de genadige bewaring van God verschuilen. Nee, dan moet je jezelf onderzoeken. Daarvoor is dat woord van God. Dat woord van God, dat wordt hier vergeleken met een zwaard. Dat doet Paulus ook in Efeziërs 6 bij die geestelijke wapenrusting. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En een zwaard, dat is om mee te steken. Het is levend, het is krachtiger, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat doet het? Het dringt door tot in je hart en in je geweten. In andere passages in het Nieuwe Testament zou weer ongetwijfeld over de geest gesproken zijn. Of in elk geval over het woord met de geest. En die moet u er hier dan maar even bij denken. Want wat het woord hier doet, dat doet het in de kracht van de Heilige Geest. Dat woord komt tot ons. Vanavond komt het woord tot u. En indirect eigenlijk ook weer als een boemerang naar mezelf toe. En de Heilige Geest doet wat met dat woord. Dat woord legt onze diepste gedachten bloot. Onze diepste motieven. Als je een eerlijk mens bent, dat beeld vind je vaak in het Nieuwe Testament, dan moet je ook in de spiegel van het woord durven kijken. Zoals Bill Hybels het zegt in de titel van een boek, wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je voor Gods aangezicht? Niet in de ogen van de mensen. Ik kan me hier vanavond mooi voordoen, maar wie ben ik voor Gods aangezicht? Wie ben ik in de binnenkamer? Wie ben ik als ik alleen ben met God? En dat woord van God door de kracht van de Heilige Geest legt ragfijn bloot wat mijn diepste motieven zijn. Wat zijn mijn motieven dat ik naar Dronten gekomen ben? Wat zijn mijn motieven dat ik boeken schrijf? Wat zijn mijn motieven dat ik dit of dat doe? Waar ben ik mee bezig? Het woord van God, levend en krachtig gemaakt door de Heilige Geest, legt dat bloot. Dus als je jezelf beziet als iemand die vanuit Egypte door de Rode Zee is heen gegaan en op weg is door de woestijn, dan kun je jezelf aardig in slaap sussen. Je kunt tegen jezelf zeggen, oh, ik doe het nog helemaal niet zo slecht. Ik ben eigenlijk best een goede christen. Maar wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je als het woord van God jou gaat ontleden? Want dat is het hier eigenlijk. Hè? Het is het soort lancetmesje van de chirurg. Als die jou innerlijk gaat ontleden door de kracht van de Heilige Geest, wat wordt dan zichtbaar? Leven de krachten scherper dan enig zwaard. Het dringt door tot verdeling van ziel en geest. Dus de zielsuitingen tegenover de geestesuitingen wordt allemaal onderscheiden. Wij vinden het nog best lastig om ziel en geest te onderscheiden. Er zijn dikke boeken over volgeschreven. Maar het woord van God legt precies bloot wat er komt uit je gevoelsleven, om het dan maar even zo te zeggen, en uit je verstandelijk leven. Het dringt door zowel van gewrichten als van merg. Het oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En geen schepsel is voor hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Met andere woorden, de schrijver zit niet om geruststellende woorden te verwachten. Nou, met ons gaat het wel aardig goed, schrijver. Onze gemeente is heel geestelijk en we komen veel bij elkaar. We hebben zelfs door de week nog bijbellezingen. Het zit met ons wel goed. Nou, je hoeft je niet groter woord te doen. Dat kunnen we naar elkaar wel doen. Maar woord en geest leggen haar fijn bloot hoe het er echt bij ons uitziet. En dat geldt voor ons individueel. Dat geldt voor heel deze gemeente. En de andere gemeenten die hier vanavond vertegenwoordigd zijn. Het geldt voor ons allemaal. Gods woorden, Gods geest leggen de diepste gedachten van ons hart bloot. Is dat bedreigend? Ja, dat kan heel bedreigend zijn. Als je eigenlijk een vreemdeling bent in je eigen hart. Als je eigenlijk niet goed onder ogen durft te zien wie je echt bent. Wie ben je echt? Maar het is ook tegelijkertijd heel verkwikkend als je in het licht van Gods woorden, van Gods geest, mag gaan ontdekken wie je bent. En ook dat God van je houdt, ondanks alles wat je bent. En dat God niet teleurgesteld in jou is, want hij wist al van tevoren wat eruit kwam. Aan goede dingen en ook aan minder goede dingen. En hij elke keer is hij weer bereid om je karretje op de rails te zetten en te zeggen, kom, we gaan weer opnieuw verder. Want die woestijn is nog lang. En we zijn nog lang niet aan het einde en we gaan weer lekker door. Gaat het in Nederland slecht met Gods kerk of gaat het goed met Gods kerk? Als je de CBS moet geloven, gaat het allemaal heel slecht. Maar een theoloog zei een tijd geleden tegen me, Willem, volgens mij is het nog nooit zo goed gegaan met Gods kerk in Nederland als vandaag. Moet ik over nadenken? Toen dacht ik, daar zit ook wel iets in. Iets, maar er zit toch wel wat in, ja. Het zijn zo ontzettend veel mooie dingen. Maar ben ik erbij betrokken? Ben ik een volgeling van Jezus op weg naar zijn koninkrijk? Die hem nu dient terwijl hij nog te verworpen is, om hem straks te dienen en met hem te regeren als hij de verheerlijkte Heer is op de troon van David. Geweldig. Goed, dat was Mozes. Nu gaan we over naar Aaron. Want we hebben gezien aan het begin van dit gedeelte, aanschouwt de apostel, de gezant van God, dat is Mozes en nu is het Jezus, en hoge priester van onze beleider. Dus dat wil zeggen die wij beleiden als onze apostel, onze leider en onze hoge priester. Aaron. Daar wij nu, zegt vers 14, een grote hoge priester hebben. Ah, dat is mooi hè, die de hemel is doorgegaan. In hoofdstuk 1 vonden wij dat die hoge priester het werk van de verzoening heeft verricht op het kruis. De hoge priester is tegelijkertijd ook het offer. Hij heeft zichzelf geofferd voor onze verzoening. Dat is één aspect van zijn werk. Dat is het werk dat hij doet op de grote verzoendag. Eenmaal in het jaar slechts. En dan heeft hij ook nog niet eens zijn gewone kleren aan. Maar bijzondere witte kleren. Maar dit is het werk dat hij elke dag doet. Want hij heeft zich na het volbrengen van het werk, is hij opgestaan uit de doden en heeft zich gezet aan Gods rechterhand. En dan moet je je voorstellen hoe de Hebreeënbriefschrijver dat begrijpt. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen heeft hij in de geest als het ware zijn bloed, zijn leven, hoe je het zeggen wil, tot in het binnenste heiligdom gebracht, tot voor de troon van God. Dat deed de hoge priester op grote verzoendag. Hij nam het bloed eerst van de stier en daarna van de eerste bok, nam hij mee door het voorhangsel heen en bracht dat in het heiligdom en offerde daar, sprengde dat daar op de grond 7 maal en ook op het verzoendeksel. En zo werd in rituele vorm de verzoening tot stand gebracht. Een offer was gebracht En het bloed werd gebracht in Gods heiligdom op het verzoendeksel. Nou, de schrijver past dat als volgt toe. De Heer Jezus heeft in zekere zin al op het kruis zijn leven aan God aangeboden. Maar hij is ook ten hemel gevaren. Hij is de hemelen doorgegaan tot in de derde hemel en heeft zich gezet aan Gods rechterhand. Toen het werk volbracht was, heeft hij zich daar gezet. Dat is heel bijzonder, want in het heiligdom van de tabernakel of van de tempel stond geen stoel. Dat was een staande dienst. Eén dag in het jaar verrichtte hij staande de dienst. Dat is een groot verschil met nu. De Hebreeënbriefschrijver maakt niet alleen maar parallellen met het Oude Testament, maar hij benadrukt ook de verschillen. Het werk is volbracht en het hoeft nooit meer herhaald te worden. De Heer Jezus kan dus zich neerzetten in het heiligdom. Dat is een heel nieuwe gedachte. En hij is daar nog steeds. Dus twee haakjes, dat is ook heel belangrijk in Leviticus 16, de beschrijving van de grote verzoendag. Dat de Heer Jezus nu in het heiligdom is. En dat Israël daarop wacht, dat weten ze niet, dat het Jezus is en dat hij in het heiligdom is. Ze verwachten de Messias, maar als hij straks terugkeert uit de hemel, dan zullen ze herkennen dat het Jezus is. En zullen ook begrijpen wat hij al die tijd in de hemel gedaan heeft. Als de hoge priester is hij daar in het heiligdom. Niet alleen maar om het bloed uit te brengen, dat is al lang gebeurd. Heeft hij geen 2000 jaar voor nodig. Maar nog wat anders, als de hoge priester het heiligdom binnenging, dan gingen wij als het ware met hem mee. Want de namen van Israëls stammen stonden geschreven op die 12 edelstenen die hij in dat borstschild droeg op zijn borst. Maar die 12 namen stonden ook geschreven, 6 aan de ene kant en 6 aan de andere kant, in die onyxstenen op zijn schouders. Dus hij ging het heiligdom binnen met de namen van Gods volk. Hij is daar om voor Gods volk tussen beiden te treden. Want Gods volk heeft niet alleen maar verzoening nodig. Gods volk heeft het ook nodig om nu al bijna 2000 jaar door de woestijn geleid te worden. Zodat ze ook veilig het einde zullen bereiken. Dus de hoge priester doet twee dingen. Hij bewerkt de verzoening zoals God het heeft gepland en bedoeld. Door het bloed te brengen in het heiligdom is die verzoening tot stand gebracht. Maar hij doet nog wat anders. Hij draagt Gods volk in het heiligdom bij God op. En we zeggen dat in het Nieuw Testamentische taal heel eenvoudig zo. Hij is daar voortdurend om voor ons tussen beiden te treden. Om voor ons te bidden. Dat vind je in Romeinen 8. Je vindt het straks ook in Hebreeën 7. Hij is daar om voor ons tussen beiden te treden. Maar waarom is dat nou zo mooi? Als ik denk aan de Heer Jezus in het heiligdom, zeg ik wat heerlijk, het bloed is op het altaar gebracht, de verzoening is volbracht, er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Maar er is nog een tweede ding. Wat heerlijk dat er in het heiligdom iemand is die zich om mij bekommert, die mij opdraagt voor God. Die zoals hij van Petrus zegt, toen Petrus hem zou gaan verloochenen, heb goede moed Petrus, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Nou, als je nu in de ellende komt, wat heerlijk. Dan, wat doen we dan? Hij is een hoge priester, zegt vers 12. Hij is geen hoge priester die niet met onze zwakheden kan meeleiden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij met uitzondering van de zonde. Dat moet ik even uitleggen. De Heer Jezus heeft exact dezelfde verzoekingen gekend als wij. Met één groot verschil. Niet alleen maar dat hij nooit gezondigd heeft, hij is dus nooit in die verzoekingen bezweken. Hij heeft er nooit aan toegegeven, maar hij was ook niet zwak. Zwak betekent dat je de neiging hebt om toch toe te geven. Als je geneigd bent om, als de verzoeking op je afkomt, dan kun je immuun zijn. Dat was alleen de Heer Jezus. Niet dat de verzoeking niet reëel was, dat moet ik even uitleggen. Want toen hij honger had na 40 dagen in de woestijn te zijn geweest en de duivel tegen hem zei, zeg tot deze stenen dat ze broden worden. Toen was dat een echte verzoeking, niet een schijnverzoeking. Want de Heer Jezus had, mag ik het even zo zeggen, razende honger na 40 dagen. En hij was bij machte om stenen in brood te veranderen. Maar hij wist ook dat hij dan in onafhankelijkheid van God zou handelen, ongehoorzaam zou zijn. Maar het was dus wel een echte verzoeking. Maar zwakheid betekent dat je sterk de neiging voelt om aan die verzoeking toe te geven. Dus er is een overeenkomst met de Heer Jezus. Hij heeft al die verzoekingen ook gekend. Het grote verschil is, wij zijn zwak in die verzoekingen. We zijn geneigd toe te geven. En hij was dat niet. Maar hij kent ze wel, hij begrijpt het wel. Als je dus in zo'n situatie bent, dat je dreigt in de zonde te vallen, Dan ren je naar de troon van de genade. In de geest, in je gebed, zeg je: Heer, help. En hij begrijpt dat. Als je dat tegen God zegt, God begrijpt dat ook, want God is alwetend en hij begrijpt alles en hij weet alles. Maar God heeft dat nooit zo meegemaakt als God zijnde in de hemel. Maar God is mens geworden. En als mens heeft hij hier op aarde al die verzoekingen gekend en beleefd. Hij heeft nooit zwakheid gehad, laat staan dat hij er ooit aan toegaf, maar hij kent ze wel uit ervaring. Hij weet wat het is om honger te hebben en het vermogen te hebben stenen in brood te veranderen en het toch niet te doen. Hij had niet de neiging om het te doen, want hij was volmaakt gehoorzaam aan God. Maar hij kent de situatie. En als wij zwak zijn, dan kan hij daar begrip voor opbrengen. En dan kunnen we naar hem toe gaan. Hij kan met onze zwakheden meelijden. Hij is in alle dingen verzocht als wij, met uitzondering dat hij nooit in de zonde gevallen is. En zelfs niet de neiging tot zondigen ervoer. Dat is het verschil. Maar daarom kent hij die verzoekingen wel. En dat is het geweldige verschil tussen God in de hemel die ons kent en lief heeft als zijn kinderen, maar waar je toch als mens ooit het idee zou kunnen hebben, ja, maar hij is God te ver weg in de hemel. Wat weet hij er nou van, wat het is om een jongen, een meisje te zijn, een puber te zijn, een adolescent te zijn. Wat het is om een volwassen mens te zijn met alle verantwoordelijkheden en alle verzoekingen om je heen. De Heer Jezus heeft dat allemaal doorgemaakt. Hij was kind, hij was puber, adolescent. Hij was jong mens die hier op aarde een taak had te verrichten. En dus hij kent ook de verzoekingen die erbij horen. En hij kan meelijden met onze zwakheden. Dus hij is onze hoge priester, ik zeg het nog eens een keer voor alle duidelijkheid, om twee belangrijke redenen. Eenmaal door op het kruis de verzoening te bewerkstelligen. Dat staat in Hebreeën 1 vers 18. Dat heeft hij eenmaal gedaan. Was ook maar één keer nodig, eens en voor altijd, en dat was genoeg. Maar sinds hij in de hemel is, is hij daar aan Gods rechterhand om voor ons tussen beiden te treden. We zullen het nogmaals zien, ik heb het al gezegd in Hebreeën 7 en u vindt het ook in Romeinen 8. En dat doet hij continu. Om het nou zo te zeggen, als je 's morgens wakker wordt, dan is het een bijzondere gedachte dat de Heer Jezus dan al voor je gebeden heeft. Hij weet wat voor dag je gaat doormaken, wat het al die dag allemaal met zich mee zal brengen, wat het betekent. En hij heeft al voor je gebeden. Dat wil niet zeggen dat wij niet meer hoeven te doen. Maar hij kent ons door en door. Zoals het woord ons door en door kent. Doorziet. Zo doorziet hij ons. We hoeven het ons dus ook groot te houden voor hem. Dat is best zo heerlijk. Je kunt je groot houden tegenover je medebroeders en zusters. Je kunt je groot houden tegenover je eigen vrouw of man. Je kunt je groot houden tegen ik weet niet wie. Maar niet tegenover hem. Want hij kijkt dwars door je heen. Hij kent je beter dan dat jij jezelf kent. En toch houdt hij van je. En toch wil hij helpen. Je kunt zelfs naar hem toe gaan, zoals die staat in het laatste vers. Laten we dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Net wanneer je het nodig hebt. Je rent naar de troon der genade. Je zegt, Heer, help. U ziet wat voor situatie ik ben. Ongeveer zoals Jozef toen de vrouw van Potifar hem wilde verleiden om met haar in bed te kruipen. Heer, u ziet wat voor situatie ik ben. Help, Heer. Help, houd me staande. Want van mezelf heb ik de neiging om in de zonde te vallen. Maar u kunt mij staande houden. Dat is geweldig. Nou, wat de schrijver dus daarmee zegt, en dat zal in het vervolg nog veel duidelijker worden, dat is dat de Heer Jezus onze waarachtige hoge priester is. Hij heeft een volmaakter offer gebracht dan Aaron dat ooit heeft gedaan. Die heeft alleen maar dierlijke offers kunnen brengen. Hij is sowieso van persoon uit een groter mens dan Aaron was. En hij is beter dan Aaron dat kon, want die kende zijn mensen niet. Die droeg symbolisch die namen op zijn hart. Maar hij kende de mensen niet. Maar de Heer Jezus kent ons door en door. En hij bidt voor ons bij God de Vader. En vers 10, 1 tot 10 van hoofdstuk 5 slaat daarbij aan. Hoge priesters, die had je de een naar de ander. De oudste zoon van de hoge priester, die volgde hem op als nieuwe hoge priester. Je werd door mensen aangesteld. En ze konden toegefelijk zijn tegenover zonde, want ze waren zelf ook zondaren. Hoe hoog die hoge priester ook geweest mogen zijn, hij was zelf ook een zondaar. Hij had zelf ook zondoffers nodig. Bovendien was hij niet volmaakt van inzicht. Hij kende zijn pappenheimers niet tot op de bodem van hun ziel. Hij kon toegefelijk zijn tegenover zondaren, want het is altijd een beetje zondaren onder elkaar. Niet waar? We hebben heel veel begrip voor elkaar zonde, omdat we zelf zondaren zijn. Dus hij moest ook zelf zondoffers voor zichzelf brengen of laten brengen. Maar dan, er is een overeenkomst met de Heer Jezus. Aaron heeft zichzelf niet aangesteld en de Heer Jezus ook niet. Maar voor de rest zijn er even zoveel verschillen. Christus had niet nodig om voor zichzelf een offer te brengen. Hij was een volmaakt offer. En voor anderen, maar niet voor zichzelf. Hij kent geen zwakheden, hij kent geen zonde. Maar de overeenkomst is, hij heeft zichzelf niet verheerlijkd om hoge priester te worden. God heeft tot hem gezegd, dat is dan in Psalm 2, waar we ook al in hoofdstuk 1 bij dachten. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Maar dan ook nog dat andere citaat uit Psalm 110. U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Dat is een hele wonderlijke uitspraak. Het is altijd leuk om te zien wat de rabbijnen daarover te zeggen hebben, die het Nieuwe Testament niet kennen. En dus ook moesten stoeien met die vraag in Psalm 110. Wat betekent het nou dat hier gesproken wordt over iemand die priester is, niet naar de orde van Aaron of van Levi of hoe je het zeggen wil, maar van Melchizedek. Nou, wat dat betekent, dat gaan we later in hoofdstuk 7 uitvoeriger zien. Daar gaat hij heel uitvoerig in op Melchizedek. Maar Melchizedek was niet van de stam van Levi, hij was zelfs helemaal geen Israëliet. Maar hij was priester van de Allerhoogste God en hij was koning, koning en priester in één. Met andere woorden, de schrijver gaat ons duidelijk maken dat de Heer Jezus eigenlijk veel meer op Melchizedek lijkt dan op Aaron. Hij is ook van de orde van het bestel van Melchizedek, niet van dat Aaron, want Aaron was uit de stam van Levi en de Heer Jezus was uit de stam van Juda, dus hij kon sowieso geen priester in Israël zijn. Maar hij is het naar een hogere orde. Hij is priester zoals Melchizedek het is. Nou, ik zei u wel, de details komen later nog. Maar dat betekent ook koning, priester in enen. En dat is heel bijzonder. Want het betekent ook dat de Heer Jezus daarin volstrekt uniek is. Hij wordt niet opgevolgd. Wij zijn met hem priesters, dat komt later in hoofdstuk 10 hier ook nog wel aan de orde. Maar eigenlijk is er in de hele Hebreeënbrief maar één priester. In hem hebben ook wij dat priesterschap, maar er is maar één priester, zoals Melchizedek absoluut één was. Terwijl bij Aaron zie je elke keer die opvolging van de een ging het naar de ander. Nee, de Heer Jezus is priester tot in eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek. Maar, dat moet ik me nu al bij vertellen, als het gaat om de werkzaamheden van de Heer Jezus als priester, zijn dat allemaal dingen die ontleend zijn aan de bediening van Aaron. Dat is even verrassend. Hij kon geen priester zijn uit de orde van Aaron, want hij was uit de verkeerde stam, verkeerd tussen aanhalingstekens. Hij kon helemaal niet in de lijn van Aaron priester zijn. Maar er is een andere lijn, de lijn van Melchizedek, uit de tijd van Abraham, u weet het, Genesis 14. Maar de Heer Jezus doet wel dezelfde dingen, want alles wat Aaron doet is een type van wat de Heer Jezus doet en gedaan heeft. Aaron brengt het offer voor de zonde, dat lees je niet bij Melchizedek, wel bij Aaron. In type doet de Heer Jezus dat ook. Aaron vertegenwoordigt het hele volk door zijn schouders en zijn borst, waar de namen op gegraveerd waren, voor het aangezicht van God in het heiligdom, doet de Heer Jezus ook. Dus dat is even een sleutel voor de komende hoofdstukken, dan kunt u er vast over nadenken in de komende 4 weken. Hij is priester naar de orde van Melchizedek, maar hij doet de dingen van Aaron. Werk het maar uit voor jezelf. Want alles wat Aaron doet is een type van wat de Heer Jezus doet als priester. Nou, dat zijn maar even wat schoten voor de boeg, want dat komt nog allemaal natuurlijk. En dan staan er nog in die laatste verse een paar heel bijzondere dingen. Want de Heer Jezus is niet zomaar met eerbied gesproken uit de lucht komen vallen. Hij is als kind geboren hier op aarde. We hebben dat gelezen in Hebreeën 2. Hij is hier op aarde klaargemaakt voor zijn dienstwerk. Hij is gevormd. Je zou misschien denken dat het allemaal niet nodig was bij hem, dat had hij allemaal automatisch, maar zo staat het er wel. Hij is helemaal voorbereid op deze bediening, door de dood heen. En hij heeft zijn gehoorzaamheid bewezen. Hij bewees dat hij volmaakt geschikt is voor deze arbeid als hoge priester. Er staat in vers 7, hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht, ik onderbreek de zin even. Vanwege zijn toewijding heeft God hem verhoord. God heeft hem uit de dood verlost, niet door hem te bewaren voor de dood, maar hem door de dood heen te leiden naar de opstanding. En dan staat er, hoewel hij zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Dat is heel bijzonder. Als de eeuwige zoon van de Vader in de hemel was de Heer Jezus niet in een positie om te gehoorzamen. Alles was gehoorzaam aan hem. De hele wereld was aan God onderworpen. God is de drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar toen de Heer Jezus mens werd hier op aarde, kwam hij in een positie waarin hij nooit zo verkeerd had. Als mens moest hij leren wat gehoorzaamheid is. Nou hebben wij dat allemaal moeten leren, alleen wij leren het door vallen en opstaan. Wij leren het door te zondigen en dan weer overeind te krabbelen. Dat was niet bij hem. En toch is het een leren. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat wil zeggen, praktische ondervinding opgedaan wat het is om als mens hier op aarde te leven. En dan toch trouw te blijven aan God. En dat is zo belangrijk. Daarom kan hij onze hoge priester zijn. We hebben een voorbeeld in de hemel van iemand die hetzelfde doorgemaakt als wij en eigenlijk nog veel erger. En in dat alles trouw is gebleven, gehoorzaamheid is gebleven. En daarom is hij niet alleen maar vanwege goddelijke soevereine verkiezing onze hoge priester. Hij is het ook omdat hij hier op aarde in trouw en toewijding die weg gegaan is, waardoor hij volmaakt geschikt is geworden voor deze bediening. Nou staat er in vers 9 volmaakt geworden. Dat klinkt vreemd, alsof die woord die tijd onvolmaakt was. Maar volmaakt geworden betekent hier, hij heeft die hele leerschool doorwandeld. En die met en het examen aan het eind daarvan afgelegd. Hij is daardoor volledig toebereid. Niet alleen maar door zijn goddelijke vermogens, maar ook gewoon praktisch door het leven dat hier op aarde moest leiden. Tot in de dood en door de dood heen. Daardoor is hij geschikt geworden. Voor allen die hem gehoorzamen, dus die zijn discipelen zijn. Is hij een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. Niet alleen maar de vergeving van hun zonden door het werk van grote verzoendag, maar ook eeuwige behoudenis dat hij al 2000 jaar bezig is door de woestijn van het leven te leiden totdat het koninkrijk Gods aanbreekt. Als de ware Mozes en ook als de ware Jozua is hij nu bezig op grond van wat hij zelf op aarde heeft meegemaakt zijn volk te leiden naar zijn eindbestemming. Je zou kunnen zeggen, ik weet niet of ik die gedachte ooit eerder geuit heb, dat schiet me zo te binnen. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus hier op aarde zijn eigen woestijnreis heeft afgelegd. Hij is ook gedoopt. Hij is een volgeling van God geworden. Hij is niet degene die de wet gehoorzaamt, dat ook, maar die zijn eigen wetten uitdeelt. Maar die hier op aarde gegaan is door de zwaarste beproevingen heen. Door de woestijn. Niet alleen maar die 40 dagen in het begin. Maar zijn hele leven. En ik zeg het nog eens een keer. Ik bedoel dat heel eerbiedig. Hij heeft het examen met goed gevolg afgelegd. Daarom is hij geschikt. Niet alleen maar simpelweg omdat hij de zoon van God is. Maar hij heeft alles meegemaakt wat wij zouden kunnen meemaken. En hij heeft volledig daarin getriomfeerd. En zo is hij een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. Door God begroet. Toen hij terugkeerde in de hemel. Dat moet wat geweest zijn toen de Heer Jezus terugkeerde in de hemel en zijn plaats innam aan de rechterhand van God. En de engelen hem toegezongen hebben en gejuicht hebben. En God hem begroette. Niet alleen maar als de koning, maar Melchizedek is trouwens ook koning van Salem, dat weet u. De Heer Jezus is begroet als koning, hij is begroet als priester, als koning priester. Aan Gods rechterhand is er één die daar zit als koning priester. Wachtend tot het teken dat God hem zal geven. Nu is het de tijd om terug te keren naar deze aarde. En zijn koninkrijk te aanvaarden. En in de tussentijd is hij bezig te zorgen dat we veilig het einddoel zouden bereiken. En onze verantwoordelijkheid is om daarin mee te werken. En niet met de armpjes over elkaar te zitten. Maar hij doet het, maar wij ook. Wij samen. En als u daar vragen over hebt, ik ben er klaar voor. Maar eerst gaan wij even lekker poseren. We gaan een lekker kopje koffie drinken. U gaat dat even allemaal laten bezinken. U kunt een vraag opschrijven op papier. Oh jongens, ik heb al langer gepraat dan eigenlijk de bedoeling was. Maar u gaat, het is zo'n prachtige brief, daar krijg ik nooit over uitgepraat. Ik heb al het gevoel dat ik veel te snel ga, maar dat is dan toch weer niet waar. Maar straks kunt u die vragen inleveren en er is ook gelegenheid voor mondelinge vragen. Maar wel graag over het onderwerp. Als ze het even kennen. Tot zo!